Voor de luisteraars thuis heb ik de volgende te zingen, psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Matthäus 24, vers 1 tot en met 14. De te zingen psalmen zijn psalm 119, vers 3 en 5. Psalm 19, vers 4 en 5. Psalm 98, vers 4. Psalm 39, vers 8. Ik herhaal Matthäus 24, vers 1 tot en met 14. Psalm 119, vers 3 en 5. Psalm 19, vers 4 en 5. Psalm 98, vers 4. En Psalm 39, vers 8. Wij wensen u een goede dienst.
Mogen onze hulp, onze kracht en verwachting in dit middaguur staan in de naam des Heeren, Heren. In de naam van die God die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nimmer laat varen het werk wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God en Vader, door Jezus Christus en hun Zoon, in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Gaan wij samen zingen twee versen op Psalm 119. Och, schonkt ge mij de hulp van uw geest, dat is vers 3, en vers 5, waarmede zal de jongeling zijn pad. Psalm 119, 3 en 5. zal worden voorgelezen uit het Heilige Evangelie, naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 24, de versen 1 tot en met 14. Voorafgaande aan de schriftlezing doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitterend ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleesers. En een eeuwig leven. Amen. En Jezus ging uit en vertrok van den tempel. En zijn discipelen kwamen bij hem om hem de gebouwen des tempels te tonen. En Jezus zeide tot hen: ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar ik zeg u, hier zal niet één steen op den anderen steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden. En als hij op den Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot hem alleen zeggende: zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En welk zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding der wereld? En Jezus antwoordende zeide tot hen: zie toe, dat niemand u verleide. Want velen zullen komen onder mijn naam, zeggende: ik ben de Christus. En zij zullen velen verleiden. En gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Zie toe, word niet verschrikt. Want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk zal tegen het andere koninkrijk. En er zullen zijn hongersnoden en pestilentiën en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten. Als dan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en ge zult gehaat worden van alle volken om mijn naams wil. En dan zullen er velen geërgerd worden, en zullen elkander overleveren en elkander haten. En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen verleiden. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden. Maar wie volharden zal tot het einde toe, die zal zalig worden. En dit evangelie des koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden, tot een getuigenis allen volken. En dan zal het einde komen.
De tekst voor de prediking van u opgetekend in Matteüs 24. En daarvan de laatste woorden van vers 14. En daar lezen we onze tekst. En dan zal het einde komen. Tot zover de tekst. Jongens en meisjes, die kunnen jullie ook onthouden. En dan zal het einde komen. We schrijven als thema boven deze tekstwoorden: Christus wederkomst. En spreken we in de eerste plaats met u over het einde van ons leven. In de tweede plaats het einde van de wereld. Maar we gaan eerst samen zingen uit Psalm 19. Daarvan de versen 4 en 5. Des Heeren wet, een nochtans. En vers 5. Des Heeren vrees is rijm. Psalm 19, de versen 4 en 5.
Thank you.
gemeente, jongens en meisjes, je ziet op de kansel hier liggen een opengeslagen Bijbel. Opengeslagen bij Matteüs 24. En wat jullie niet kunnen zien, dat is dat in midden in die Bijbeltekst, er is een zwart-wit tekening van de stad Jeruzalem. En zie je in die oude stad in de verte de tempel afgebeeld. Die tekening heeft te maken met onze tekst vanmiddag. Want de Heer Jezus was met zijn discipelen in de stad Jeruzalem. Hij was ernstig bewogen over de inwoners van Jeruzalem. Hij heeft gepredikt, heeft gewaarschuwd en vermaand en heeft ook tot hen gezegd: Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenigt die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs en hen haar kiekens bijeenvergaderd onder de vleugelen, en gij lieden hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt u woest gelaten. En de Heer Jezus toont hem niet alleen de stad, maar ook die geweldige, grote, mooie tempel. Waar ze opgaan om de offers te brengen en God te aanbidden. De discipelen zijn er ook diep van doordrongen. Hoe schoon die tempel is. En dan tonen ze de Heer Jezus die tempel. Want hij heeft er al het een en het ander over gezegd. Wat de toekomst zal zijn van die tempel. En wat hij ervan gezegd heeft. Ze kunnen het eigenlijk niet bevatten. Uw huis, die tempel, wordt hier woest gelaten. En dan geeft de Heer Jezus eerlijk en open antwoord. En zegt dan tegen hen: hier, dus die tempel, met die dikke muren, zal niet één steen op de andere steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden. Met verbazing luisteren zij naar de woorden van de Heer Jezus. En die woorden die hij tot hen sprak, hebben betekenis voor alle woningen en godshuizen in de loop der eeuwen op deze wereld. Want het geldt ook van de kerken, ook van Bethel. Je ziet, het zijn stevige muren van deze kerk. Maar niet één steen blijft er op de andere steen. Het zal allemaal verwoest worden. En het zal allemaal vergaan. Gruis zal het worden. Stof. Wanneer? De Heer Jezus spreekt over zijn wederkomst. In het eerste gedeelte van het hoofdstuk over de wederkomst. Waarin hij wijst op hetgene wat er zal geschieden, 70 jaar nadat de Heer Jezus van deze wereld weg is, Zal hetgene wat hij allemaal gaat zeggen en spreken vervuld worden? En in het tweede gedeelte van het hoofdstuk gaat dan over de wederkomst van Christus op de wolken des hemels om te oordelen de levenden en de doden. Dus het hele hoofdstuk staat in het teken van de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En dan gaat hij ze daar onderwijs in geven. En zoals de Heer dat gezegd heeft, hoe de stad Jeruzalem verwoest zal worden, en wat er met het Joodse volk zal geschieden, heeft allemaal plaatsgevonden. Want 70 jaar na Christus kwam er een groot, sterk Romeins leger naar Israël. En die hebben daar de hele stad Jeruzalem verwoest. Ook de tempel en de altaar. Alles afgebroken en alles verbrand. Het bleef niet zo. Dan alleen een paar. En hij zegt, de kanttekening, die zegt hij, die citeert een Joodse schrijver uit die dagen die dit heeft opgetekend. En dan citeer ik u maar letterlijk. Die schrijft daar dat er door het zwaard en de honger en door bloed en vuur binnen de stad Jeruzalem 1,1 miljoen Joden zijn vermoord. Er staat 1100.000 in de kanttekening. Dat is 1,1 miljoen. Zo'n grote stad. Die woonden nog niet eens in Amsterdam. En dat is al een grote stad. Met meer dan 800.000 inwoners. En er staat erbij, er zijn ook 97.000 Joden die zijn slaaf gemaakt en weggevoerd en verkocht op de slavenmarkten. 97.000. Waarom dat slaven kocht? Wel, schrijf dan de kanttekening. Omdat God ook uit het Joodse volk nog zondaren had uitverkoren. Daarom zijn niet alle Joden vermoord. En dat is allemaal vervuld geworden, dus wat de Heer Jezus heeft gesproken over die stad. En dan gaat hij daar onderwijs in geven. Wat er allemaal zou gebeuren. En hoe de velen zullen komen, ook onder het Joodse volk. In de verstrooiing. Maar ook onder de mensen. Die zeggen, ik ben Christus. Maar laat u niet verleiden. Want ik ben Christus. En iedereen die nou komt op deze wereld en zegt dat ik het ben. Dat is een valse profeet. De ouderen onder ons, die weten nog dat er vroeger in Nederland, ik heb hem nog gekend, die persoonlijk, dat was een valse profeet. En die heette Lau de Palingboer. En die zei, ik ben de Messias. En hij had 12 discipelen aan zijn zijde. En er waren vele mensen in Nederland die volgden hem. Maar het is in België niet zo goed met hem afgelopen. Waar het om gaat is dat het altijd maar doorgaat. Maar de Heer zegt dus zelfen, ik ben de Christus. En ik ben in mijn woord, heb ik mezelf openbaard wie ik ben. Als hij het oordeel gesproken heeft over Jeruzalem en met name ook over het Joodse volk, dan zegt hij immers in vers 6, en nog is het einde niet. Dus het zal dat volk nog heel veel wachten in de loop der geschiedenis. En de geschiedenis tekent ons hoe de 6 miljoen Joden zijn vermoord door het regime in Duitsland van Hitler. Is wat? Kan geen kwaad als u eens een positief boek, helemaal vol met negatief nieuws over het optreden van de SS, hoe ze met de Joden zijn omgegaan en ook met zigeuners en hoe ze die allemaal ook hebben vergast enzovoort. Heel ingrijpend, hij dat leest. En nu? Nu zijn er in Israël weer 5 miljoen Joden samen. Gebracht over uit allerlei landen op deze wereld. Het nadert er weer de 6 miljoen. En er wonen 2 miljoen Palestijnen. 7 miljoen inwoners heeft Israël. Aangrijpend. God heeft gesproken en nog is het einde niet. Ook niet met het Joodse volk. En trekken door naar deze wereld. Maar nu staat er in onze tekst, en dan zal het einde komen. En dat heeft niet alleen betrekking op het Joodse volk. Maar we brengen het eerst van toepassing op ons eigen leven. Het dunkt, daar kan toch van ons niemand wel het tegen hebben. Want we leven allemaal 1 keer op deze wereld. En dan vertrekken wij. Onverwachts en ongedacht. Jongeren en ouderen, koop de tijd die God u gegeven heeft om hem te bezoeken. Om hem te bidden om zijn genade, opdat u hem mag kennen bij uw gezonde dagen en jaren. Waarom ik dit opmerk? Ik doe veel bejaardenpastoraat. Afgelopen vrijdagmiddag heb ik 5 bezoeken gebracht aan dementerende. Alle 5 waren in hun leven, zo hebben ze gekend, sterke, van verstand, gezonde boerenmensen. En nu? Ze weten het onderscheid niet meer tussen linker en rechterhand. Kun je iets aan ze vragen? Want ze geven geen antwoord meer. Zo aangrijpend, dan neem je dat mee. Met de opdracht, geef dan mee aan jong en aan oud onder de prediking van het woord. Als het gaat om het einde van ons leven. Dat het ook geschieden kan. Dat je wel oud wordt, maar het verstand kwijtraakt. Ik blijf dat heel aangrijpend vinden. Om die mensen te ontmoeten. En wellicht dat er ook van u zijn. Die ze ook wel een vader, een moeder, een opa, een oma bezoekt. Maar wie je geen normaal gesprek mee kunt voeren. Staat God niet in de weg om in het hart ook van een dementerende te werken? Maar een dementerende, die staat God in de weg. Zoals wij hem allemaal in de weg staan. Want we hebben allemaal een verduisterd verstand. En geen verstand van God en de goddelijke zaken. Daarom zegt er ook tegen, vooral ook tegen de kinderen en de jeugd. Natuurlijk gunnen we jullie ook een goede vakantietijd. Zullen jullie dat nu wel hebben? Ik zie tenminste verschillende vreemde gezichten die ik niet ken. Waarvan vanuit gaat dat u hier als vreemdeling te gast bent. Nou, je bent hier welkom. Maar in zonderheid zit je onder het woord van God. En ik zou tegen jullie willen zeggen, ook jongens en meisjes. De tekst van vanmiddag, dat gaat in vervulling in jouw leven. Want er staat in, en dan zal het einde komen. Kijk maar, enkele weken is er weer een einde gekomen aan de vakantie. Ik hoor je hardop denken. Nou, ik moet er daar helemaal niet aan denken. Want die is net begonnen. Maar het vliegt allemaal op. Wees maar eerlijk. Het leven is maar een damp. Vakantie is ook maar van damp. En dan? Maar er komt niet alleen een einde aan de vakantie. En ik zal dan willen opmerken. Geef de je papa en in zonderheid ook je mama vakantie hebben. Wees lief. Maak geen ruzie onder elkaar. Maar ga in gezelligheid met elkaar om. Zodat mama niet al zuchtende door de vakantie heen gaat naar het einde. En al spoedig verlangt, was de vakantie maar voorbij. Dan heb ik tenminste overdag weer rust. Want ze kibbelen zoveel onder en met elkaar. Of, dat voor jou jongens en meisjes ook erg is, dat papa helemaal niet aan de vakantie kan wennen. Niet weet hoe die om moet gaan met jullie en met mama, alle dagen, een tijd lang. Daarom heb je ook voor elkaar te bidden. En bovenal, te bidden dat er een einde komt aan mijn leven op deze wereld. En zal dan eeuwig Sela rust aanbreken of de eeuwige onrust. Het is er één van beide. Hoe komt het toch dat er een einde komt aan ons leven? En dat de dood zo onverwachts kan komen, dan hier en dan daar. Zowel kinderen weg kunnen nemen uit het leven. Het zij door een ziekte, het zij door een sterfgeval, het zij door een ongeluk. Dat komt voor. Hoe komt het toch? Ik onderstreep met jullie het woordje einde. Dat woordje einde, dat wijst mij erop dat jij en ik hebben een einde gemaakt aan de verhouding met God. Dat hebben wij in het paradijs gedaan. Waar de duivel ons wijs maakte en zei, als je eet van die verboden vrucht, dan zul je God wezen. En dat wilde de mens. De hoogmoed steeg naar zijn hoofd. Als God zijn. Dan heb ik alles in mijn eigen vingers. Ook het rijk van de natuur. Kan ik alles regeren? Ik wil ook, ja, ik wil als God zijn. Maar de Heer heeft gesproken, als hij daarvan eet, dan komt er een einde aan onze verhouding. Maar we luisterden niet. Maar de duivel zei, als je daar nou eet, is dat het begin dat God zult zijn. En we hebben gegeten. We hebben ons dood gegeten. De lichamelijke dood, de geestelijke dood en de eeuwige dood. Wat een woorden, hè? Maar de inhoud ervan. Want dat betekent dat er inderdaad een einde kwam aan de vrede en de liefde in mijn hart met God. De duivel kwam in het hart. De zonde deed zijn intrede. En die einde van de verhouding met God, die band is doorgesneden. En die kan nooit niemand meer herstellen. Want het ergste is dat het begin heeft uitgewerkt van ons leven wat er in de Bijbel staat. Ik moet toch preken wat er in de Bijbel staat? Ja toch? En wat staat er in de Bijbel? Wat het begin is van ons leven sinds de val. Er is niemand meer die God zoekt. Ook niet tot één toe. We derven allemaal de heerlijkheid Gods en gaan in vervulling Als je gedoopt bent, jongens en meisjes, en ook als je niet gedoopt zou zijn, of dat er een papa en een mama ziet, of volwassenen zijn, die niet gedoopt zijn, geldt het ook voor jullie. Bij het doopformulier staat namelijk dat zinnetje, hè. Als u dat met mij eens hebt mogen inleven, dan weet je hoe ernstig dat woord is, dat er staat, dit kind is aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen. Daar ligt mijn begin. En daar ligt ook mijn einde in op deze wereld om daar naartoe te gaan. Niemand uitgezonden op de ganse wereld. Ik herhaal, zeg ik niet. Had je er geen boodschap aan. Kon je het voor kennisgeving aannemen. Maar God zegt het. En God liegt niet. God spreekt in alles de waarheid. Heel eerlijk. Daarom komt er een einde aan ons leven. En als dat einde er is, dan betekent dat voor jou, voor mij, dat ik God moet gaan ontmoeten. We hebben er samen ook om gebeden. Of zat u met uw gedachten om het gebed elders? Dat kan. En God moet je gaan ontmoeten als rechter. En wat blijkt? Dat God als rechter alles weet van mijn leven op deze wereld. En of ik dan 10 jaar geworden ben, 6 jaar geworden ben of 96 jaar geworden ben, alles weet hij. Want er is een gedenkboek voor zijn aangezicht en die opent God. Geschiet dat in een punt des tijds, in een moment. En zie je dat al die bladzijden van mijn leven, die zijn zwart. Is er niet één die voor God kan bestaan. En naar aanleiding van dat zwarte boek, met zonde en ongerechtigheden, kan God als rechter alleen maar zeggen, gaat weg van mij, gij vervloekte in het eeuwige vuur, waar geween is en knersende tanden. Je kunt er verschrikken als je dat spreekt en preekt. Want je ziet elkaar allemaal daar aan de rand van de hel. En zonder ingrijpen Gods, tuimel je daarin. De een als een socialist, en de ander als een liberalist, en een ander als een communist, onbekeerd. Of een christen, onbekeerd. Of een boeddhist, onbekeerd. Of een hindoe, onbekeerd. Een moslim, onbekeerd. En dat einde wat dan zal komen is dus een begin van die ontzaglijke, nimmer eindigende eeuwigheid. Ik schrok ervan met deze woorden toen ik die vorige week zo las en er me toe kreeg om daarover te spreken. En dacht, dat kun je toch eigenlijk niet waarmaken. Er zitten mensen in de kerk niet te wachten. Het is mooi zomerweer. En ja, u weet, vroeger heeft zijn oudvader gezegd, als het zo warm weer is midden in de zomer, dan moet je geen winterkost opdienen. Dat is zware kost. Dat verwerken de mensen niet. Nee, dat klopt, in hun godsdienstige maag. Maar waar het om gaat is, dat God daar een boodschap mee heeft. Want als hij dus zegt, het einde van uw leven, dan wijs je ons ook nog op iets anders. En dat is, heeft God al een einde gemaakt met ons leven op deze wereld? Wanneer gebeurt dat? Als Gods geest mij van dood levend maakt. Dan raak ik aan het einde van mijn leven op deze wereld. En geloof ik dat ik op weg ben naar de eeuwigheid, de God moet gaan ontmoeten in. En ik kan niet, ik durf niet, want ik heb niks. Ik ben onbekeerd. Dat begint werk Gods. Dat je ogen worden geopend en dat je ziet wie je bent. Werkelijk waar. Dan zul je als jong en als meisje verantwoording moeten afleggen voor het aanzien van God. Juist omdat we onze kinderen daar ook niet voor over hebben dat ze verloren gaan. Maar dat ze wederom geboren moeten worden. Wat jullie toch geleerd? Ook in je eigen gemeente, op school. Dan word je er niet geleerd, je bent gedoopt en daarom heb je al een nieuw hartje. Nee, er wordt jou geleerd en gezegd, jonge meisje, jij bent gedoopt. Maar de doopteken aan je voorhoofd leert jou dat je door God bekeerd moet worden. Dat je wederom geboren moet worden. Want het water van de doop, wat gesprenkeld werd in je voorhoofd, wijst je heen naar het bloed van Christus. Dat er is, dat gevloeid heeft. Tot vergeving van zonde. Maar dan moet je wel je zonde kennen. Moet je in de schuld gebracht worden voor het aanzien van God. Nou, dat begint werk God. Dat je een einde komt met je leven op deze wereld. Met een moeilijk woord noemen we dat ook wel een afsnijdende daad van God. Jongens en meisjes, vraag ook aan papa en mama een voorrecht als je ze allebei nog mag hebben. Want het kan natuurlijk ook wezen dat de kinderen de kerk zijn, wat ik niet weet. Die bijvoorbeeld geen papa of geen mama meer hebben. Welke omstandigheden dan? Vergeet het dan niet, hè. Dat je mama als alleen is, ze is mama en ze is papa gelijk. En papa alleen is die papa en mama gelijk. En hoe kunnen ze dat doen? Ja, dat gaat in de natuur in. Dat kan alleen als je ook voor je papa en mama bidt. Of God dan ook de gave de genade wilt schenken. Om jou te leiden, te begeleiden, op te voeden naar het woord van de levende God. Zou dat groot wezen. Zodat je erachter gebracht wordt wat je geleerd wordt. Dat het water van de doop moet dus toegepast worden aan de deurpost van mijn ziel. Dat is het werk van God en de Heilige Geest. Want als dat gebeurt, dat ik schuil hem achter het bloed van Christus. En in hem de vrede met God mag proeven en smaken. Dan ligt daar een nieuw begin. Dan geldt het, al het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. En dan beginnen Gods in Christus. Wens en bidden we u allen. Van ganse harte toe. Om God maar aan te lopen bij dagen en bij nachten. En hem te smeken. Heere, bekeer gij mij. Zoals ge al uw volk bekeert. Zo zal ik bekeerd zijn. Uw naam ter ere. En ik op goede gronden het eigendom mag zijn. Bij uw God in Christus. Zul niet vergeten. Gaat mijn eeuwigheid aan. Dan gaat in de tweede plaats, waar dit hoofdstuk hoofdzakelijk over gaat, dat is het einde van de wereld. De Heer Jezus heeft zijn discipelen en daarmee ook ons niet in het onzekere gelaten. Wanneer hij wederkomt, dat weten wij precies. Ja, niet wat tijdsduur betreft. Want u weet, zo zeg ik dat altijd maar naar mezelf toe. Dan snap ik het ook een beetje. Ook dat u het dan ook snapt. Kijk, bij God is geen tijd. De hemel is geen klok. Daarom heeft de Heer Jezus ook gezegd. Niemand weet wanneer ik wederkom. Dan mijn Vader alleen. Die kent de uren. Maar hij heeft wel verteld. Wanneer die uren volbracht is, dat die komen zal. En als Gods geest je dan leert lezen in de Bijbel, wat er aan zijn komst vooraf gaat, dan kun je alleen maar zeggen, Heer, hoe kan het nou dat die wereld nog bestaat? Want alles wat u gezegd hebt in de Bijbel, dat is reeds vervuld geworden. En neemt de moeite maar. Neem maar een bloknootje en een pennetje. En schrijf maar eens op wat hier staat. Wat er aan zijn komst vooraf gaat. Ook uit Lucas Evangelie, kun je het allemaal lezen. Kun je wel een stuk of 10 zo opschrijven. En dan ga je het één voor één eens lezen. Dit moet gebeurd zijn, zal Jezus wederkomen en deze wereld vergaan. Nou, dan zegt hij, gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Dan leven we er middenin. Geruchten van oorlogen, ze zijn er toch? Gaat die door? Nu, Amerika, Engeland, Iran, vul maar in. Geruchten van oorlogen. Waar inderdaad ook een wereldoorlog uit voort kan komen. Vergaan van deze wereld. Of dat Christus wederkomt. Maar het is geschied. Al 2000 jaar zijn er dus oorlogen en geruchten van oorlog onder de volken op deze wereld. Maar, zegt de Heer, dat moet allemaal geschieden. Dan komt het woord ten opzichte van het Joodse volk. En dat is het einde nog niet. Maar dan trekt hij de lijn door en zegt, want het ene volk zal opstaan tegen het andere volk. Nou, het is lang geleden, hè. Ja, ik was ook maar een halfjaartje oud. Toen het ene volk, daar waren de Duitsers tegen de Nederlandse bevolking in opstand kwamen. En ons land kwamen bezetten. Dat was verschrikkelijk, hè. En zo gaat het wereldwijd door. Daarom zeg ik altijd, met zoveel, ook tegen de jongeren en tegen u als ouders, lees een krantje. En u kunt lezen wat er op deze wereld gebeurt. En dan zie je dat het ware wat de Heer Jezus hier zegt, hè. Er zullen zijn, voor dat komt, hongersnoden. Nou, er zijn al honderdduizenden mensen alleen de afgelopen jaren door honger omgekomen. En nog? Hoeveel jongens en meisjes sterfden niet? In Afrika en Azië? Door oorlogsgeweld en door misoogst. Dat er helemaal niets is. En hij die kindertjes dan wegciteren, brood, mager, die zo graag een schoteltje of een kopje met rijst zouden willen hebben om in leven te blijven. En wij? Wat aan voedsel worden verspild. Het is toch onvoorstelbaar. En daar sterven ze de honger. Daarom zeggen wij ook tegen onze kinderen en kleinkinderen. Oh ja, en achterkleinkinderen hebben we ondertussen ook. Als mama eten op tafel zet, zeg dan niet, dit hoef ik niet en dat lust ik niet. Je moeder heeft een paar uur de best gedaan om een potje eten te koken. En God geeft het. Hoe kun je dan je handjes vallen om te zeggen, Heere, zegen deze spijzen? Kan toch niet? Als je zegt, ik lust het niet. Hoe kun je daar de zegen over bidden? Kun je ook niet bidden. Je moet niet spotten, hoor. Daarom gewoon eten. En dan, desnoods, wees flink. Knijp je neusje maar dicht en hap eten en slik het maar door. Maar het wordt vanzelf wel een keer lekker, hopelijk. Ja, zo kan het wezen. Daarom, wat dat betreft, kunnen jullie, jongens en meisjes, echt. Mijn familie is getuige, ze zijn er ook vanmiddag, ze zijn er getuigen van dat het waar is. Dat de kinderen kunnen allemaal een voorbeeld aan mij nemen. Dus papa en opa en overgrootvader. Waarom? Wel, ik eet alles. Wat mijn vrouw mij voorschotelt. Echt waar. Maar ik moet er eerlijk bij zeggen dat ik alleen maar krijg wat ik graag lust. Dus het is niet altijd helemaal eerlijk. Maar toch ligt er een les in. Want die hongersnoden, die zullen er zijn, die kunnen ook komen, dat weten wij toch niet. En pestilentiën, nou daar weten we alles van in Nederland, nietwaar? Pestilentiën, epidemieën, ziekten van mensen, van dieren, van gevogelten. We hebben dat allemaal meegemaakt. Dat moet je allemaal niet onderschatten. We hebben persoonlijk in onze zin 3 polio-epidemieën meegemaakt. En er zijn er ook gemeenten die dat hebben meegemaakt en aan de lijve ondervonden. Dan moet je niet klein achten wat het is. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor mensen, voor dier, maar ook voor de gevogelte. En dan zeg je, dat zijn allemaal roepstemmen van God, ja. Want de dood, die heeft een knecht. En die stuurt die vooruit. En die dood, die knecht, die zegt tegen je, in opdracht van de dood, zie, ik kom eraan. Kan ook wezen dat het woord van God vanmiddag mij de les liet. Zie, ik kom eraan. Dat dat te maken heeft over de persoon van de Heer Jezus Christus. En dat er staat aardbevingen, tsunamis. Hoeveel aardbevingen zijn er al niet geweest op deze wereld? Onvoorstelbaar. Daar raakt God met zijn vinger de aarde aan. En schudt en beeft de ganse aarde. En wat zou er de zegen zijn als ik zo geestelijk ook die vinger Gods in de aarde van mijn hart mag kennen. Dat hij mijn hart heeft aangeraakt en heeft verbroken en verbrezeld. Dan heb je ook zo'n trillen op je voeten. Het jaar ontschiet me even. Maar we woonden hier van 92 af tot 2002. Ik weet niet of het 1992 was of 95. Het was hier in het oosten ook een aardbeving. Niet zo zwaar. Maar ja, hiernaast in de pastorie, daar hoorden we toch de kastellen rinkelen. We dachten, wat is dat toch? En de lamp ging heen en weer een beetje. Er lichtte flink een paar keer. Later dan, nou horen we weer dat er een lichte aardbeving was geweest. Maar je schrok. Denk, is er wat? Want God kan toch de vinger aanraken. Net als in de tijd van de woestijn van de Israëlieten. Dat er staat een Korach, Datem en Abiram voeren levend ter helle. Toen God de mond van de aarde opende en daarna de mond van de aarde weer sloot. Dat kan ook, hè. Maar het zijn allemaal roepstemmen van Christus die spreekt, ik kom eraan. Of, zoals het staat in Psalm, hij komt om de aarde te richten. Die zin staat in het tweede gedeelte van Psalm 98, vers 4. En willen wij samen gaan zingen. Laat al de stromen vrolijk zingen. Psalm 98 en daarvan vers 4. En dan zal het einde komen. Wanneer het evangelie des koninkrijks in de gehele wereld gepredikt zal worden, de getuigenis van alle volken, staat voorafgaand aan ons tekstwoord. Ik heb bij een Bijbelgenootschap gevraagd, in hoeveel talen is de Bijbel vertaald op deze wereld? Dat schommelt zo rond de 2500 verschillende talen. In Nederland hebben we 2 talen. Het Nederlands en het Fries. Ze zijn de landen waar soms tientallen verschillende talen gesproken worden. Waar ook het woord van God gepredikt is geworden. En niet alleen onder al de volken in de wereld, maar ook onder het volk der Joden. En als u met mij een vriend van het Joodse volk bent, is het ook u door de ziel heen gesneden. En toen we 2 jaar geleden het Nieuwe Testament hebben verspreid in een wijk in Jeruzalem, de orthodoxe Joden, die Bijbels weer hebben verzameld, hebben verbrand en de christenen het hebben gedaan, die kregen een pak slaag. En zijn de week letterlijk en figuurlijk uitgeslagen. Verschrikkelijk. Een deksel ligt nog op hun hart. Daarbij komt dat de Heer toch door is gegaan met zijn eigen werk. En wij weten de raad van God niet hoe het allemaal zal gaan. Daarom spreek ik alleen over hetgene wat de Heer Jezus gezegd heeft, wat aan zijn komst vooraf gaat. En als hij dan komt, wij geloven toch dat hij ook vanmiddag kan komen terwijl we hier bij elkaar zijn. Ben ik bereid? Zoals die oude predikant van 82 in China, na 20 jaar vastgezeten te hebben, is hij weer vrijgekomen. Hij kon het toch niet laten om naar een ondergrondse kerk te gaan, om daar weer te gaan preken. Hij stond achter een eenvoudige katheder en daarnaast stond zijn koffertje. Hij zegt: gemeente, ik heb mijn koffertje meegebracht. Als de geheime dienst dadelijk binnenvalt, dan heb ik mijn koffertje bij me om weer opgesloten te worden in de gevangenis. Want ik mag het woord Gods niet verkondigen, maar hij komt. En daarom sta ik hier weer. In opdracht van mijn zender, om u dat te leren. Dat de tijden der eeuwen voorbij zijn, van de genadetijd. En als Christus dan komt, dat kunnen we ook niet uitleggen. Hoeft ook niet. In een punt des tijds. Wie kan er nou uitleggen wat dat zal zijn? Ik stond vorige week bij een graf en die was erg diep. En dat als Christus wederkomt, wordt hij omringd met engelen. Die hebben al een bezuin in de mond. En op het geluid van de bezuin zullen al die graven worden geopend. Ja. En zal God al hetgene waar daarin stof ligt weer oprichten. En ziel en lichaam weer verenigen. Dat is geen verstandswerk, dat is geloofswerk. Want met je verstand zit, dat kan nooit. Ik hoef het ook niet te begrijpen. Wat geloof zegt, het is zo. Zo doet God het. Staat in de Bijbel. Maar dan zal lichaam en ziel samen verenigd worden. Maar dan moet je niet vergeten, er is een tweeënlei opstanding, zegt de Heer Jezus zelf. Hè? Ook mijn woorden niet. In Romeinen zegt hij toch, of in Johannes Evangelie, zegt hij toch, er is een opstanding ten eeuwige leven en een opstanding ter eeuwige verdoemenis.
En wat betekent dat laatste? Wel, dat onbekeerden, die worden ook opgewekt. Hun ziel wordt uit de hel gehaald. En wordt de ziel uit de hel gebracht in hun lichaam. En staat in de Bijbel, het zal dan een lichaam zijn. Laten we het verder maar rusten in details, vol afgrijzen zijn. En dan zullen de engelen, die zullen het lichaam vastbinden, handen en voeten. En het uitwerpen in de buitenste duisternis. Verschrikkelijk. Dat is de toekomst van de verworpenen, van alle onbekeerden. Maar degenen die worden opgewekt en een ziel hebben die bij de Heer in de hemel is, die ziel zal weer teruggebracht worden in het lichaam wat ze hier hebben gehad. Alleen dan een lichaam zonder gebrek. Een lichaam gelijk aan het lichaam van de Heer Jezus. Heerlijk, heilig, om eeuwig naar het beeld Gods, op die nieuwe hemel, nieuwe aarde, op gerechtigheid wonen, aan God te verheerlijken en God aanbieden. Dat zal geschieden als Christus wederkomt. Maar hij zal ook de doden opwekken die verbrand zijn. Want we weten dat er ook kinderen van God in de tijd van vervolging zo verbrand zijn dat ze het ware waren gecremeerd. En dan hou je alleen een klein beetje as over. Die zal God ook opwekken met de ziel verenigen. Maar degenen die zich hebben laten cremeren, die hebben zich vergist. Want God zal ook hen opwekken. Want er staat, ook de zeeën zal het doden weergeven. Ik hoor nog dat moedertje, een vissersmoedertje uit Urk, toen jaren geleden haar zoon overboord was geslagen en verdronken, hebben zij alles in het werk gesteld, de vissers, om het lijk van hem te kunnen vangen in hun netten. Maar ze gingen ervan uit dat het te vergeefs zal zijn. En dat was het ook. Want in die hoek van de zee, daar krioelt het van de roofvissen. En ze waren overtuigd dat hij verslonden was door de haaien. Toen zijn moeder die boodschap hoorde, sprong zij van vreugde op in de Heere. En zei, ach, de Heer heeft gezegd dat als Christus wederkomt, dan zullen de graven, het vuur en de zeeën haar doden weergeven. Dan zal ik mijn zonen weer terugzien op de nieuwe hemel, nieuwe aarde, waarop gerechtigheid wonen zal. Daar zal God voor zorgen. Dat is geloofsgetuigenis. Maar ik nog een opmerking daarbij, en dat is, het afgelopen jaar is in Nederland de mogelijkheid geschapen door de overheid op proef dat mensen die willen niet worden tot stof begraven, die willen niet gecremeerd worden, as, die zeggen wij zoeken iets dat er niets van ons overblijft. En het hebben ze ook gevonden, ik gebruik het maar eenvoudig in de Hollandse taal, in het ongebluste kalk, een soort poeder. Misschien zijn er van jullie wel ongetwijfeld. Die hebben wel eens gelezen in het verleden, de boekjes, die gingen over het kloosterleven. En dat die nonnen, of laat ik het anders zeggen, dat die monniken, die klommen dan over de muren heen in de kloosters, naar de nonnetjes. En dan werden de kindertjes geboren. En die kindertjes, die werden dan allemaal gebracht in de kalkput. En daar gingen ze verteren, er blijft niks van over. Ongeblust kalk kun je later niks meer van terugvinden, waardoor ze ook later in de onderzoeken nooit meer kunnen vertellen of er nou 100 of 1000 baby's in die kalkpoorten zijn verteerd. Er blijft niets van over. En toch, de Almachtige God geeft daar niet om. O, diegenen in Nederland die nu op hun wens zich laten onderdompelen in het ongebluste kalk en dan helemaal vergaan, vergissen zich. Want ook zij zullen worden opgewekt en hun lichaam zal ook volaf grijzen, weer één zijn om dan geworpen te worden met lichaam en ziel in het helse vuur. Want wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Maar wat is dan een troost als de Heere zegt, en dan zal het einde komen. Als die wederkomst voor die zuchtende kerk op deze wereld, voor die strijdende kerk, en niet te vergeten voor die vervolgde kerk, dan wij ik wel meer bij stil kunnen staan, bij dit onderwerp. Bij die vervolgde kerk, die verlangen en zuchten naar zijn wederkomst en menen hun dorpen en kerken worden afgebrand, spoedig het einde zal zijn. Zo zouden wij ook denken. Zo zouden wij ook leven. Maar de ziel van Gods kind, die mag toch ondervinden, in de grootste smarten, ook in het laatste dagen, blijven onze harten in de Heer gerust. Want hoe dichter bij de dood, hoe dichter bij de wederkomst van Christus, hoe dichter mijn ziel is bij de Heer. Als ik weer ver bij de dood weg ben, is mijn ziel ook weer verder bij de Heer vandaan. Daarom wijst ons de Heer erop in deze woorden, dat het einde zal komen. En binde God de Heer daar de ernst van op ons hart, jullie allemaal die nog onbekeerd ben, op weg een reis naar die nimmer eindigende, alles beslissende eeuwigheid. Zoek de Heer, terwijl hij te vinden is. Roep hem aan, terwijl hij erbij is. Je leeft nog, je ligt nog niet in de hel. Je mag je knieën nog buigen. Je mag de Heer nog smeken, om al hetgene wat nodig is, wat strekken zal tot zijn eer en dat behoud van je arme onsterfelijke zielen. En je met een geredde ziel in Christus, door waarachtig geloof, mag getuigen. Gelijk Paulus dat heeft gedaan. Toen hij zei, ziend op de wederkomst van Christus. Kom, Heer Jezus. Ja, kom haastelijk. Maranatha. Amen. Zingen we ten slotte Psalm 8 en Psalm 39. En daarvan het achtste vers. Wij noemen nu Psalm 39, vers 8. Hoor mijn gebed, mijn bang geroep, o Heer.
Gaat u heen in vrede met uw dragende Godzegen. De genade van ons Heer Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders. En de gemeenschap van den Heilige Geest. Zij maakt u allen. Amen.